Gemeente, thema van de preek van vanmorgen, het vaderhart van God. Gemeente van de Heer Jezus Christus, even terug in de tijd. Tijdens de oorlog in Vietnam, die wel 20 jaar duurde, zijn er veel verschrikkelijke dingen gebeurd. En een van die dingen was dat heel veel tienermeisjes zwanger raakten van Amerikaanse soldaten. En zo verging het ook Kim uit Vietnam. De zwangerschap was een grote ramp. Een grote schande in het dorp. En veel meisjes in die tijd pleegden daarom maar abortus. En toen Kim een dochter kreeg, wist iedereen wat er gebeurd was. De moeder en dochter werden verstoten uit de gemeenschap van het dorp. En 7 jaar lang hebben ze het volgehouden, Kim en haar dochter. De smaad, de afwijzing, de afkeurende blikken van de dorpsgenoten, totdat het niet langer meer ging. En Kim besloot naar de grote stad te gaan en liet haar dochter achter op straat. Het werd een zwerfkind. En jaren later kwam dat meisje in een weeshuis terecht. En op een ochtend kregen ze in dat weeshuis bezoek. Ouders kwamen langs voor adoptie. Ze hadden een verre reis gemaakt, kwamen in dat kindertehuis. En hun hart brak bij het zien van al die kinderen, verstoten. En daar verscholen achter in de hoek zat ook dat meisje. Ze zag er niet uit, ze was sterk vermagerd. En hun hart breekt en ze lopen naar die hoek toe en steken hun handen uit en kijken haar vol liefde aan. Dat gaat ze worden. Maar het meisje reageert fel. Ze spuugt die adoptieouders in het gezicht en gaat er dan vandoor. En dan komen ze de volgende dag terug. Maar dat is het meisje, dat zwerfkind, dat ze hebben geadopteerd. Een waar gebeurd verhaal, het is goed gekomen. Maar ik vind het aangrijpend verhaal, omdat je daar 2 dingen in ziet. Je ziet de gebrokenheid van het verloren zijn, jongste zoon. En je ziet ook hoe moeilijk het voor haar was om die liefde van die adoptieouders ook daadwerkelijk te aanvaarden. Als die ouders, als het ware, daar komen in die eerste ontmoeting hun armen naar haar uitstrekken, dan duwt ze die liefde weg, is het te bedreigend. En ik moet zeggen dat ik dat laatste ook wel uit mijn eigen leven herken. Mijn jonge jaren heb ik wat afgestoeid, wat geworsteld met die liefde van God. Ik heb mij tegen hem verzet. Tegen mijn ouders en tegen de opvoeding is absoluut niet gemakkelijk geweest. Dus ik herken me daar wel iets in die afwijzing, in dat verzet. Maar het is goed gekomen omdat de Heere God aan mij bleef trekken en de gebeden van mijn ouders verhoord. Een aangrijpend verhaal is wat vanmorgen ook aan de orde is. Lucas 15. En weet u wel, om 2 redenen. Want hoe begint de Heer Jezus deze gelijkenis? Een zeker mens had 2 zonen. Jezus vertelt het verhaal over een vader met 2 kinderen. Maar over de moeder horen we niets. Zou het verhaal gaan misschien over een ouder gezin waar de vader er alleen voor staat? En als je dat uit eigen ervaring weet, weet je hoe ingewikkeld dat is. Hoe moeilijk soms. En het tweede, de gelijkenis die aan de orde is, kennen wij als de gelijkenis van de verloren zoon. Maar als je het verhaal goed op je laat inwerken, zijn er niet 1, maar zijn er 2 verloren zonen. Zowel de jongste zoon als de oudste zoon kennen de liefde van de vader niet echt. En dat heeft ze echt aan niets ontbroken. Hij heeft alles voor ze gedaan. Maar het dringt niet tot ze door. En dat maakt de vader in deze gelijkenis tot een eenzame figuur. Het is een aangrijpend verhaal als je dan bedenkt dat die vader ook een beeld is van de Heere God. 2 verloren zonen en een eenzame vader. En de Heer Jezus vertelt deze gelijkenis omdat hij een verwijt kreeg. Dat hebben we gezien een paar weken geleden. Hij gaat met verkeerde mensen om. Hij ontmoet zondaars en eet met ze. En dan vertelt de Heer Jezus een drietal gelijkenis en deze derde is bedoeld als een spiegel. De jongste zoon, dat is duidelijk, die staat model voor de tollenaars en de zondaars. Dat zijn mensen die zich aan de voorschriften van God niks gelegen lieten liggen. Zoals de vrome Joden dat deden. Nee, die hebben het huis verlaten, alle waarden van huis die hebben achter zich gelaten. En ze hebben voor de vrijheid gekozen. En de oudste zoon, dat gaat over de schriftgeleerden en de fariseeën. Zij leven de wet van God nauwgezet na, bestuderen de schriften elke dag. Ze ontbreken nooit op het appel van de synagoge. Ze zijn trouw in het gebed. En stilletjes denken ze in hun hart dat God hun gehoorzaamheid wel zal belonen. Die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt is dus bedoeld als een spiegel. Aan de ene kant het verwoestende egoïsme van de jongste zoon en aan de andere kant het veroordelende moralisme van de oudste zoon. En allebei ontvangen ze, hebben ze geen zicht op de liefde van deze vader. En vanmorgen gaan we samen in de spiegel kijken van deze gelijkenis. We beginnen bij de jongste zoon. Hij zet een aangrijpende stap. Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En als Jezus dat verhaal vertelt, dan moet het voor de omstanders in die tijd een schokkend verhaal zijn geweest, een schokkend verzoek. Want de erfenis, dat weet u, daar praat je pas over als iemand is overleden. Maar niet bij het leven, niet op deze manier. Die zoon die toont een ernstig gebrek aan eerbied voor zijn vader. Hij wil wel de spullen van zijn vader, maar niet zijn vader zelf. Het is alsof hij zijn eigen vader dood wenst. Nou, een traditionele vader in het Midden-Oosten zou maar op één manier op zo'n opmerking van zijn zoon gereageerd hebben. Hij zou hem uit de familie hebben verstoten. In Deuteronomie 21 lazen wat de consequenties kunnen zijn van een dergelijk gedrag. Had de wet van Mozes zelfs voorgeschreven. Maar deze vader, tegen alle verwachtingen, tegen alle conventies in, doet dat dus niet. Hij verdeelt zijn vermogen. 1/3 deel voor de jongste zoon. 2/3 deel voor de oudste zoon, zoals de wet dat voorschrijft. En vermoedelijk betreft het stukken land en wat ontroerende goederen. Maar dat deze vader dat dus allemaal laat gebeuren, dat hij in het verzoek van zijn zoon bewilligt, dat is echt voor die tijd ongehoord. Dat deed je niet. En dat je als vader dit enorme verlies in aanzien, de pijn ook van de afgewezen liefde, dat je dat geduldig verdraagt, dat je daarin meegaat, dat moet schokkend zijn geweest voor de hoorders van de gelijkenis. En waarom doet de jongste zoon dat eigenlijk? Wat zit erachter? Er zit bij hem, denk ik, een enorm verlangen naar vrijheid. Jongelui, je herkent dat wel, denk ik. Soms ben je er helemaal klaar mee. Met die betutteling en die bemoeizucht van anderen. Al die dingen die je moet doen. Wil je de tafel even dekken? Heb je huiswerk al gemaakt? Opschieten, het is zo categorisatie. Opstaan, want we gaan naar de kerk. Al die dingen die je moet doen voor school, die verplichte nummers. Soms ben je er helemaal klaar mee. En dan verlang je naar vrijheid. Vakantie is juist zo lekker, hè. Niets moet. Het huis uit, denk je soms. Nou ja, zoiets. In de jongste zoon zit een enorme hunkering naar vrijheid. En weet u, dat is diep. Diep in onze westerse cultuur doorgedrongen. Het is er vanaf de zondeval altijd al geweest, maar versterkt. De ontwikkelingen van de Franse revolutie en de verlichting. Geen God, geen meester. De theoloog van Genep schreef er een boek over, voegde daaraan toe en ook geen vader. Geen God, geen meester, geen koning en ook geen vader. De bevrijding van de mens uit het juk van de kerk en de traditie. Niet langer wat de Heere God zegt, Dat het woord zegt wat de kerk zegt. Maar het verstand gaat het bepalen. De ratio staat op nummer 1. Kerk en gezag, moraal, het is knellend. Daar ben je soms helemaal klaar mee. Dat belemmert je in je persoonlijke vrijheid. Het gaat om jezelf. Je moet jezelf ontplooien en ontwikkelen. Je bent vrij om je doelen na te jagen. Een volwassen mens heeft zelf de regie over zijn leven. Toch? Je ziet iets van in de jongste zoon, iets van dat liberale gedachtegoed van deze tijd. Ik las het gisteren nog in de krant. Wij moeten onze waarden en normen koesteren. Nederland is het land waar je zelf kunt beslissen over leven en dood, over abortus en euthanasie. Einde citaat. De jongste zoon is een spiegel voor onze cultuur, denk ik wel. Vrijheid. Herkennen we toch wel? Alles draait om onszelf. De cultuur van de iPad, de iPhone, de iMac, de iMovie. Ik. Geen regels, geen gezag, geen gebondenheid boven me. Dat werkt door naar alle terreinen van het leven. Het leven als een geschenk van God. God, wie is dat eigenlijk? Ik weet niet of je die documentaire van die levenseindekliniek heeft gezien, maar schokkend waar dat op uitloopt. Als je zelf bepaalt, als je zelf de regie hebt over je leven. Die hang, die zit zo diep in onze cultuur, die zit ook zo diep in onze genen. In onze opvoeding, veel meer dan we beseffen, denk ik. En de jongste zoon is daar een exponent van. Hij wordt helemaal meegezogen door het verlangen naar vrijheid. Die benut het ook maximaal. En hij kan zich voor een tijdje alles permitteren. Vrijheid, blijheid. Ja, totdat het misgaat. Als je je ziel en zaligheid hebt gelegd in het najagen van je dromen, in jezelf ontplooien, in het uitleven van je vrijheid, dan is de klap groot. Als de dingen heel anders gaan. Als de beurs keldert, als je geld opraakt, als je je baan kwijtraakt, je gezondheid, zo'n beetje het hoogste goed voor ons mensen, als je relatie onder druk komt. Maar ja, vult er zelf maar in. Als dan de Heere God in al die jaren op de achtergrond is gebleven als een persoon van het verleden, als een herinnering, en dan lopen de dingen tegen, dan loop je muur vast. En dan ben je eenzamer dan ooit. De jongste zoon heeft uiteindelijk helemaal niemand meer. Hij eindigt als een Jood bij de varkens. En die vader, die vader heeft hem moeten laten gaan. Met pijn in zijn hart, maar het kon niet anders. Hij moest en zou zijn eigen weg gaan. En elke dag heeft hij op de uitkijk gestaan, stel ik me voor. Want dat doe je toch als ouder. Je vergeet je kind niet. Een appje, een WhatsAppje, een stil gebed. Weet je wat ik zo bijzonder vind aan het verhaal wat hier Jezus vertelt? Dat is een spiegel. Die zoon die komt in de crisis. Hij heeft niemand meer. En wat gebeurt er dan? Dat vind ik zo bemoedigend. Als hij in de crisis komt, dan herinnert hij zich hoe het vroeger was. Het huis van zijn vader, de overvloed die er was. En hij zelfs de notie van zonde niet verloren. Dat besef, ik heb gezondigd tegen de hemel, tegen God en tegen u, dat is hij ook niet kwijtgeraakt. Het zat er allemaal nog op de bodem van zijn hart. En ineens in de crisis is het er weer. Het besef van zonde, het inzicht dat hij foute keuzes heeft gemaakt. En misschien moeten we wel zeggen, dat doet de gelijkenis natuurlijk niet. Is dat nou typisch het werk van de Heilige Geest? Die Vader is blijven bidden. En die Geest heeft in het verborgene opeens dat weer tot leven geroepen. En zo werkt de Heere God vaak als antwoord op het gebed. Maar wat moet er soms veel voor gebeuren? En je denkt, jongen, meisje, waarom ga je nou die weg? Zie je het dan niet? En er komt een dag moet je blijven bidden, dat het inzicht doorbreekt. Ik heb gezondigd, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Weten waarom dit ons kan bemoedigen. Als je als ouder in je opvoeding in alle gebrek en eenvoud Bijbelse verhalen, het geloof, de inhoud daarvan en je kinderen hebt mogen delen. Weet u, dat is zaad geweest. Je hebt mogen strooien. En het is prachtig als je ziet hoe dat ontkiemt in het leven van je kinderen. Maar zaad is ook iets weerbarstigs. Soms ligt het een hele tijd stil onder de grond en zie je er niks van. En je denkt, hoe kan dat nou? Maar weet u, wat komt er van terecht, denk je dan? Maar weet u, het woord van God is als zaad. Er zit een geweldige kiemkracht in. Geen woord dat van de Heere komt zal leeg terugkeren, maar doen wat hem behaagt. Het zaad wat er gestrooid was op het hart van deze jongen, dat kwam in de crisis tot ontkieming. Het is nooit te vergeefs wat je gedeeld hebt van de Heere God. Blijf daarom bidden. De jongste zoon keert terug. Dat is eigenlijk wel een wonder. Ja, de moeder van Augustinus schijnt gezegd te hebben, een kind van zoveel gebed, dat kan niet verloren gaan. Nee. Maar hij is wel veel kwijtgeraakt. Hij is zijn vader verloren, hij is zichzelf kwijtgeraakt. Ik ben niet waard uw zoon te zijn, zijn identiteit is die kwijt. Maak me maar als een van uw dagloners. Hij ziet zichzelf als slaaf. Hij is wel veel in zijn leven kwijtgeraakt. Op de weg naar de vrijheid. Is hij zichzelf kwijtgeraakt, is hij de Heere God kwijtgeraakt. Maar dan komt hij terug. En dan blijkt die vader er nog steeds te staan. Met open armen. We hebben het zo meteen over. En gemeente, als de Heer Jezus dit verhaal vertelt naar de omstanders, dan houdt hij een spiegel voor. Wij kijken vanmorgen in een spiegel. Misschien vraagt de Heer wel vanmorgen aan jou, aan u. Zeg eens, waar leef je eigenlijk voor? Waar gaat je hart naar uit? Herken je dat? Die drang naar vrijheid. Naar jezelf. Ontplooien, ontwikkelen. Mag ik je dan vragen? In jou of uw leven? Is de hemelse vader nog wel in beeld? Of ben je die kwijtgeraakt? Al gaandeweg. Je vindt pas echt rust. Als je leven op hem gericht is. Als je luistert naar zijn stem. Als je door hem laat vinden, als hij je in zijn armen mag drukken, dan ben je zo rijk. Dan de oudste zoon, tweede punt. Treffend de woorden die de oudste zoon spreekt. Nou dien ik u al zoveel jaar, ik heb nog nooit uw gebod overtreden. Dat zijn woorden van oudste zonen. Oudste kinderen hebben een groot plichtsbesef. Misschien herken je dat wel, als je een oudste zoon was, of een oudste dochter. Zijn de eerste die door hun ouders zijn opgevoed. En als er meer kinderen bij komen, dan moet je vaak bijspringen in het gezin. Oppassen, helpen, voorlezen. Dan krijg je een gevoel van verantwoordelijkheid voor. Dat is een lastige positie, oudste kind te zijn. Je moet er wegbanen. En als je ouders meer kinderen hebben gekregen, dan merk je dat de opvoeding verandert. Ze worden steeds toegefelijker. Dat heb je zelf als oudste niet altijd mee kunnen maken. Deze zoon niks op aan te merken. Hij is keurig altijd thuis geweest. Hij heeft altijd zijn vader gediend. Een leven zonder uitspattingen. Het heeft hem aan niets ontbroken. En toch heeft hij die liefde van de vader niet opgemerkt. En je ziet dat. Als de jongste zoon thuis komt en je wordt met alle liefde ontvangen, dan is hij van binnen zo boos. Dan komt dat eruit. Dan barst de bom. En hoe kan dat eigenlijk? Wat zit daarachter? Ik denk dit. Die mentaliteit van de oudste zoon, dat is het. Een goed leven leiden. Nooit ontbreken. In de synagoge, ja, aan de regels houden. En diep in je hart ontstaat dan een gevoel, nou dan zal de Heere God wel blij met me zijn. zal me wel belonen. En als dat dan niet gebeurt, dan komt dat innerlijke verzet, die boosheid, dan ben je verontwaardigd. Het is oneerlijk. Jij doet zo je best en moet je nou eens kijken. Dat mechanisme. Oudste zonen baseren hun zelfbeeld vaak op wat ze doen. Op hard werken, op moraal. Op de regels volgen. Bij de moeite. En ongemerkt ga je verheven voelen boven de rest. Dat zie je bij die oudste zoon. Als een vader naar buiten komt, als hij hem opzoekt, als hij met hem praat. Hè, die zoon van u. Het is een broer, die zoon van u. Heel verachtelijk. Oudste zonen zijn stipt en gehoorzaam, maar er is geen vreugde, geen verwondering. En omdat je jezelf verheven voelt, ga je veroordelen. Diep in zijn hart leeft trots en hoogmoed, wrok. Moest kijken, gaat allemaal zo gemakkelijk daar. Anderen die zich van alles kunnen permitteren, die maken er een potje van en ze komen nog trouw in de kerk ook. En ze gaan zelfs ook nog aan het avondmaal. Oudste zonen zijn vergeten wat het is om een kind te zijn van de vader. Kind, je bent altijd bij mij. Al het mijne is het uwe, zegt de vader tegen hem, maar dat ziet hij niet. Weet u, de predikant in New York, Tim Keller, vertelt in een van zijn boeken dat hij in New York, toen hij aan die gemeentestichting begon, dat er heel veel mensen in die grote stad, dat hij daarmee in aanraking kwam, dat waren allemaal jongste zonen en dochters. Die waren thuis op de kerk afgeknapt, de traditionele kerk. En dan stelt Tim Keller iets radicaals. Hij zegt, waarom komt dat nou? Hij zegt, omdat de kerken vol zitten met oudste zonen en dochters. Die houding van veroordeling, van stille hoogmoed. Ik vind het wel een scherpe uitspraak van Tim Keller. Maar misschien heeft hij wel gelijk, want ik herken mij ook het meest in die oudste zoon. Ik weet niet hoe dat bij jou is of bij u. De Heer Jezus vertelt een verhaal. Het is als een spiegel. En misschien herken je vanmorgen wel in de oudste zoon. Weet u, dan roept de Heer Jezus u of jou op vanmorgen om te stoppen, om naar anderen te kijken en te veroordelen misschien. Maar die nodig je uit om je over te geven aan die liefde van de Vader. Om weer kind te worden. Een kind dat het koninkrijk ontvangt uit genade, niet door er hard voor te werken. Maar als een geschenk. En hij nodigt je uit om blij te zijn. Die broeder of zuster die na lange tijd weer naast je zit in de bank vanmorgen. Die de weg naar de Heer Jezus heeft gevonden. En dan tot slot. Het hart van de gelijkenis. Laatste punt, de Vader. De Vader in die gelijkenis die Jezus vertelt is een beeld voor de Heere God. Een ontroerend beeld. Hoe groot de liefde van God is. Voor verloren mensen. We moeten eens kijken hoe hij de jongste zoon begroet. Hij ziet hem van verre. Hij is met innerlijke ontferming bewogen. Hij rent hem tegemoet. Hij valt hem op de hals. En hij houdt niet op om hem te kussen. Zo staat het er in het Grieks. Dat is wat. Dat zou een Joodse patriarch nooit doen. Een gebrek aan waardigheid. Maar deze vader stoort zich daar niet aan. Hij gaat tegen alle protocollen, tegen alle conventies in. Want hij heeft maar één verlangen, mijn zoon die verloren is, daar is hij. Hij heeft maar één verlangen om die zoon in zijn armen te sluiten. Zijn hart gaat uit naar verloren zonen en dochters. Mensen die van die vuile kleren hebben. Die met heel veel gebroken dingen in hun leven zitten, foute keuzes hebben gemaakt. Hij heeft maar één verlangen. Om je in zijn armen te sluiten. Hoe ver je misschien innerlijk bij hem vandaan bent geraakt. Er zijn er veel brokstukken in je leven. Op de weg naar de vrijheid. Jezus vertelt het verhaal. Hij zegt, zie je hoe deze vader daar staat. Hij staat te wachten, hij snelt je tegemoet. Want zijn hart klopt voor jongste zonen en dochters. Maar ook voor oudste zonen en dochters. En hij zegt het vanmorgen tegen hen. Bouw je identiteit niet op wat je doet. Op wat andere mensen van je vinden. Zoek je zekerheid bij mij. Kom tot de Vader zoals je bent. En hij zegt dat misschien wel vanmorgen tegen jou die daar in de bank zit. Kind, je bent van mij. Al het mijne is ook van jou. Het is een ontroerende gelijkenis. Maar weet u, het prijskaartje van deze liefde van de Vader, dat is er ook. Er zit een prijskaartje aan Gods liefde. Want genade en vergeving die zijn weliswaar gratis. De jongste zoon die wordt omarmd. Wordt vergeven. Maar het gebeurt op kosten van de oudste zoon. Want de erfenis was al verdeeld. En de vader kon de jongste zoon niet zomaar vergeven. Iemand moest daarvoor de prijs betalen. En dat is in dit geval de oudste zoon. Op kosten van de oudste zoon vergeeft de vader de jongste zoon. Want er was geen andere manier. En dat is ook wel de tragiek van dit verhaal. Die oudste zoon, wat had hij moeten doen? Hij had tegen zijn vader moeten zeggen, vader, ik ga wel achter mijn broer aan. Ik ga hem wel opzoeken, ik breng hem wel thuis. Maar dat had hij niet gedaan. Maar dat is de tragiek van dit verhaal. Dat verloren schaap, dat wordt gezocht. Die penning, daar is die vrouw naar op aan het zoeken. Maar wie zoekt deze zoon eigenlijk? Niemand gaat naar hem uit. Die oudste zoon had hem moeten zoeken, maar dat heeft hij niet gedaan. En weet u wat het evangelie is? Lijdenstijd. Dat de Heer Jezus de rol van die oudste zoon op zich heeft genomen. Je zou kunnen zeggen dat hij de ware zoon is. Hij is niet alleen gekomen om die verloren zoon te zoeken, maar hij was bereid om die prijs te betalen met zijn eigen leven. Want wij waren het die tegen de Vader in opstand zijn gekomen. Als oudste en jongste zonen en dochters. Wij verdienden het om verstoten te worden uit het vaderhuis. Vergeving kost altijd iets. Maar Jezus is die oudste zoon geworden. Hij is erop uitgegaan om het verlorene te zoeken met zijn eigen leven. En hij betaalde aan het kruis de schuld in onze plaats. Hij moest zijn kleed afdoen. Het werd besmeurd, zoals de jas. Dat wij nieuwe kleren mochten ontvangen. Het kleed van de waardigheid die we niet verdienden. Hij werd aan het kruis verlaten. Verstoten. Zodat wij als Gods kinderen zouden worden aangenomen. Hij dronk de beker van de toorn van God tot het einde toe leeg. Om ons in zijn vrijspraak te verwonderen. Jezus is die weg gegaan. Hij is de zoon van die vader. Laten wij ons over deze God verwonderen. We gaan er samen zo van zingen. Op Psalm 103. Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, zo omringt ons met erbarmen. God onze Vader. Want wij zijn van Hem. Ik eindig. Jongens en meisjes, een kort verhaal. Er waren eens twee jongens. Ze hadden een vrije middag van school. Ze gingen voetballen. Pas je op voor de tuin van de buurvrouw, zei moeder nog. Want de buurvrouw had net haar tuin netjes gemaakt en allerlei mooie boompjes geplaatst. Maar ze waren zo aan het voetballen dat ze er helemaal niet aan dachten. En af en toe kwam die bal zomaar in de tuin van de buurvrouw. En dan pakte ze die bal weer snel. Totdat een van de jongens een grote pegel aan die bal geeft. En die bal vliegt de tuin in. En al die passeplanten boompjes die vallen zo allemaal om. Als dominostenen. En ze schrikken en ze rennen naar die tuin toe. Met hun vingers in de aarde zetten ze al die boompjes weer recht. En dan gaat de deur open. Komt buurvrouw naar buiten. Die smoezelige handen die verstoppen ze achter hun rug. Ze willen het een beetje verbergen. En dan zegt die buurvrouw, laat jullie handen eens zien. Ja, dan moeten ze die handen laten zien, die zijn helemaal smerig. En dan draait buurvrouw zich om en dan pakt ze de snoeppot, die ze had meegenomen. En ze zegt, hou je handen maar open. En ze legt in al die handen een handje snoep. Dag lieverds, ga nu maar weer spelen. En dan zegt die ene jongen tegen die ander. Hij zegt, waar hebben we dat nou aan verdiend? Nou, zegt die andere, ik denk niet dat wij dat verdiend hebben. Omdat wij zo lief zijn. Maar omdat buurvrouw zo lief is. En dat is met de Heere God ook zo. Onze handen en voeten, onze harten zijn vuiler dan we misschien denken. Maar als we in de Heer Jezus geloven, doe je dat ook, doet u dat ook, als wij in de Heer Jezus geloven, dan zijn we meer geliefd dan we ooit hadden durven dromen. Dat is het evangelie. Amen.